Radio 1. Friedel Lesage. Touché.
Touché vandaag met Dirk de Klippeleer. Goedemorgen.
Goedemorgen, Friedel.
Directeur van de AB, de legendarische concertzaal in Hartje Brussel, die gisteren 40 jaar oud is geworden met dag op dag. Hè. En dat is een stevig feestje geworden. Ben je al terug nuchter, Dirk?
Ik ben niet bekend als een groot drinker, dus dat was op zich geen probleem. Ja. Maar het was een hele mooie avond met too many DJ's en een vrolijk dansfeest.
Het is echt een nachtelijk feest geworden.
Nachtelijk feest, dat is niet wat AB normaal doet. Hè. We stoppen normaal om 10:30, maar voor onze verjaardag vonden we dat we eens een keer tot 5:00 ochtends konden doorgaan. Ja. Dank u wel aan de buren.
AB heeft jaarlijks zo'n 300.000 bezoekers, ja. Las ik. Heb je enig idee hoeveel er gisteren dan gepasseerd zijn?
Oh, dat zullen er zo'n 1200 geweest zijn, denk ik, ja.
Ja, dat is de capaciteit van de zaal. Die
de grote zaal is
groter,
2000, ja. Dus een groot uitverkocht concert is 2000 mensen.
Ja, en vandaag gaat de AB buiten spelen, hè?
Ja.
Op deze Autoloze Zondag.
Ja, heel mooi. We doen dat sowieso elk jaar op Autoloze Zondag. Maar dit jaar mogen we voor het eerst ons podium opzetten op de heraangelegde Ansbachlaan, midden in de voetgangerszone. Dus het is voor ons ook fijn om eens die nieuwe voetgangerszone te kunnen inluiden, ja, met muziek die vooral in de wereldmuziekachtige sfeer zal zitten.
Ja, en wat staat er vandaag op het programma?
Er zijn 4 concerten, waarvan 2 buiten. Dus 1 om 3:00 en 1 om 5:00. Echt concerten voor een breed publiek. En dan zijn er ook 2 kleinere concerten in onze clubzaal, die om 4:00 en om 8:00 beginnen.
En waar kan je dan de directeur vinden op zo'n moment?
Toch wel in de buurt van het podium, eigenlijk. Ja? Ja. Ik probeer toch wel zoveel mogelijk nog mee te pikken van wat er op de podia gebeurt. Dat is natuurlijk heel moeilijk als je weet dat we zo'n 500 artiesten per jaar op het podium zetten.
Ja, maar vandaag is toch een speciale dag.
Vandaag is een mooie dag, dus ik ga er zijn. Ja.
Ja. Hoe zou jij jezelf omschrijven?
Ja, ik heb het wel eens gezegd. Ik ben vandaag ben ik een gefrustreerde optimist, als ik dat zo mag omschrijven.
Gefrustreerde optimist?
Ja, ja.
Hoezo?
Ja, ik ben echt wel iemand die gelooft dat het altijd allemaal wel goed komt. Dat is ook een uitspraak die ik dikwijls hoor. Het komt wel goed. Maar vandaag twijfel ik daar voor het eerst aan. Niet vandaag, maar de laatste tijd twijfel ik daar voor het eerst aan of het allemaal wel goed komt. En dat heeft dan te maken met de klimaatproblematiek waar ik echt wel mee bezig ben en waar voor het eerst mijn onwrikbare geloof in het komt allemaal wel goed, wel aan het wankelen gaat.
Ja, want je bent een van de medeoprichters van de klimaatzaak. Daar zullen we het zometeen nog wel iets uitgebreider over hebben. Mag ik jou ook meer manager dan artiest noemen?
Artiest sowieso niet.
Ook al werk je voor een artistiek huis,
ja,
dan hoef je geen artiest te zijn natuurlijk.
Nee, ik heb geen talenten. Ik kan geen gitaar spelen.
Is het waar?
Ik kan ook niet mooi tekenen, dus ik heb geen artistiek talent. Uh-huh. Maar ik ben wel een absoluut gepassioneerde muziekliefhebber. Ik zal altijd de uitspraak van mijn moeder onthouden, die op een bepaald moment zei: onze Dirk is geboren met een LP onder zijn arm. En dat is ook wel zo. Ik ben echt al van heel jongs af aan helemaal bezeten door muziek. Ik heb ook het grootste van mijn carrière in de muziek doorgebracht. Dus ja, dan is het geweldig om in een huis als AB vandaag te mogen werken dat alleen maar draait om muziek.
Ja. Een man ook met een grote liefde voor Brussel?
Absoluut. Die heb ik opgedaan sinds ik er 25 jaar geleden ben komen wonen. Niet altijd makkelijk om verliefd te blijven op deze stad, maar ik vind wel dat Brussel in de goede richting gaat, ondanks alles wat er dikwijls over geschreven wordt. En ik vind ook dat een huis als AB een opdracht heeft in Brussel. We zijn een muziekhuis, we moeten een mooie concert doen, maar tegelijkertijd zijn wij een maatschappelijk project dat moet helpen om van Brussel een betere plek te maken. En ik denk dat AB dat ook wel doet vandaag.
Ja, daar kunnen we het straks ook nog wel over hebben. Een man ook die houdt van een espresso. En als het kan, met een goed chocolaatje erbij. Heb je dat vandaag al gehad?
Nee, de koffie in de VRT is niet van het niveau van een lekker espresso. Maar toch bedankt voor de koffie. Dus ik heb nog recht op een goede espresso.
Ja, dat zijn,
ja, dat zijn de kleine geneugten van het leven. En ik vind het heerlijk om bijna dagelijks eens, al is het maar 10 minuutjes, een kwartiertje, mij af te zonderen. Dat is mijn ik-momentje om even rustig in mijn bubbel te gaan zitten met een krant en een espresso. En dan liefst inderdaad, als ik dan toch zoet moet heten, dan goede chocola in plaats van supermarktrommel.
We zullen eraan werken, Dirk de Klippeleer.
Ja, dankjewel.
Welkom in Touché.
Dankjewel.
Radio 1. Lesage. Touché.
Question, tell me how you feel about this. Try to control me, but you get dismissed. Pay my own car note and I pay my own bills. Always 50-50 in relationships. The shoes on my feet, I love. The clothes I'm wearing, I love. The rock I'm rocking, I love. Cause I depend on me. If I want it, the watch I'm wearing, I love. The house I live in, I love. The car I'm driving, I love. I depend on me. Do what I want, live how I wanna live. I worked hard and sacrificed to get what I get. Ladies, it ain't easy being independent. Question, how'd you like this knowledge that I brought? Bragging on that cash that it gave you is the front. If you're gonna brag, make sure it's your money you flaunt. Depend on no one else to give you what you want. Shoes on my feet, I love. The clothes I'm wearing, I love. The rock I'm rocking, I love.
Too Many DJs met Dreadlock Woman, de broertjes Steven en David De Waele, zonen van Zaki, Dirk de Klippeleer, heb ik laten horen omdat die vannacht het feestje hebben gehouden, hè, voor 40 jaar AB. Ben jij zelf gaan dansen? Je bent wel gaan kijken, maar betrappen we jou op de dansvloer of is dat te veel gevraagd?
Dus niet te veel gevraagd, maar dat zit niet echt in mij. Dat is heel lang geleden.
Ja, de broertjes De Waele waren eregasten op het verjaardagsfeest en dat waren ze niet voor niets. Hè. Nu zijn ze misschien wereldwijd bekend, hebben ze een eigen studio in Gent, maar ze zijn ooit begonnen als kleine jongens in de AB. Hè.
Ja, er zijn zoveel artiesten die daar begonnen zijn, maar bij Steven is het nog bijzonderder, omdat hij eigenlijk ook als barman in de AB heeft gewerkt. En dat is dan heel mooi als je mensen hebt die ook nog op een andere manier bij die organisatie betrokken zijn.
Ja, en de keuze voor de De Waele Brothers is ook wel eigen aan het DNA van de AB. Hè. Daar hebben zoveel Belgische bands hun eerste stappen gewaagd. Welke andere namen zijn daar zo gepasseerd?
Ja, dat gaat iedereen eigenlijk. Iedereen die in België of in Vlaanderen ooit een gitaar heeft vastgepakt of een ander instrument en dacht van we willen ergens geraken, is op een of andere manier wel bij AB begonnen. AB heeft ook een traditie om echt jonge mensen te ondersteunen door ze op onze podium te zetten, maar ook door een... We hebben een eigen opnamestudio of we maken videoclips. Het allereerste videoclipje van Oscar en de Wolf bijvoorbeeld is bij ons gemaakt en Black Box Revelation eigenlijk. Ja, AB is toch wel, als je vraagt waarom bestaat AB, dan bestaat AB denk ik om jong lokaal talent een kans te geven om door te groeien.
En ook niet voor niets dat Deus hun verjaardagsfeest van 20 jaar worst case scenario in de AB hebben gevierd. Hè?
Ja. Ja, dat is wel fijn, omdat je merkt dat artiesten die misschien wel een grotere zaal kunnen uitverkopen, ze hadden ook Forst Nationaal kunnen doen, er dan toch kiezen om in een relatief kleine zaal als AB te gaan spelen, omdat dat is een cadeau voor het publiek, als je zo dicht bij je artiest kan staan, dat je letterlijk het speeksel kan zien. Maar ook voor de artiest is het fijn om in een zaal te staan waar ze bijna iedere bezoeker individueel in de ogen kunnen kijken.
Ja. Ja. Nu, gisteren, 21 september, was het dag op dag 40 jaar geleden dat de AB zijn deuren opende. Maar eigenlijk bestaat de Ancienne Belgique al veel langer. Hè? De geschiedenis van de oorspronkelijke Ancienne Belgique gaat al veel langer terug in de tijd. Dan moeten we terug naar 1930, naar een zekere Georges Matonnet. Een zakenman.
Ja.
Wat weet je over die man?
Er is in 5 jaar geleden heeft Johan Rall een boek geschreven over de geschiedenis van AB. Dus die geschiedenis is vrij goed bekend. In 1932 opende Matonnet inderdaad, kocht hij die plek in Brussel, waar vooraf trouwens al muziek gemaakt werd. Het heette Le Vieux Düsseldorf, Bruxelles Kermes, Le Vieux Kermes. Het had verschillende namen gehad. Sommigen zeggen zelfs dat het tot diep in de 19e eeuw teruggaat, die plek als muziekplek. Maar dus in 1932 besluit Matonnet, die al een zaal in Luik had, die vandaag nog bestaat, om ook in Brussel een zaal te openen onder de naam Ancienne Belgique. We weten niet waar de naam vandaan komt. Het is een fantastische naam. En overigens, die man had later nog 2 andere zalen, 2 Oud-Belgiërs, 1 in Gent, waar het gebouw niet meer van bestaat, en 1 in Antwerpen. En dat gebouw bestaat nog steeds. Daar is vandaag een jeanswinkel gevestigd.
En wat hij toen al deed, was variété-artiesten uitnodigen uit Parijs. Hij had een goede connectie in Parijs. Die grote namen die kwamen ook naar Brussel, wat op zich wel heel bijzonder was, hè, om Becot, Piaf,
Charlotte Genet
hier te zien spelen in Brussel.
Ja. Ja. En niet 1 dag. Hè. Als Edith Piaf er stond, dan stond ze er voor 7 dagen, deed ze 2 seances per dag. Wel, wat daar gebeurde was, vooraleer ze een grote tournees in Frankrijk deden, kwamen ze hier in Brussel oefenen. En toen was er nog geen Thalys, toen was er nog geen internet. Dus het was een beetje ontrokken aan het oog van het Franse publiek. Dus ze kwamen hier eigenlijk hun tournees oefenen, opstarten, vooraleer in Frankrijk.
Jarenlang was dat een onwaarschijnlijk succes, dat gebouw, die Ancienne Belgique. Maar toch, in de jaren 70 was het ineens afgelopen. Ja. Wat was daar de oorzaak van?
Het begon eigenlijk daarvoor, in de jaren 60... ontstond rock and roll, de Beatles en zo. Mm-hmm. En ook in Frankrijk, met Johnny Hallyday en zo. En Matonnet geloofde daar niet in. Dus hij miste die aansluiting met die hele nieuwe beweging, muzikale beweging. Dus wat impact had op de inkomsten van de zaal? En ten tweede was er de brand in de Innovation in Brussel. Waardoor er moest geïnvesteerd worden om die zaal, wat een grotendeels houten constructie was, aan hedendaagse normen aan te passen. Daarvoor had hij het geld niet. En dan is het eigenlijk zachtjes uitgedoofd. En dan, er is in de jaren 70 zijn er nog wel wat concerten gebeurd. De jonge Paul Ambach heeft daar onder andere een paar legendarische concerten gedaan. Maar het was pas in 1979 toen de voorloper van de Vlaamse regering besloot om in Brussel zelf een Vlaams cultuurcentrum neer te poten, dat de nieuwe geschiedenis opstart. Het is eigenlijk...
Waarom was dat ineens zo nodig toen, eind jaren 70? Was daar nood aan een Vlaams huis in Brussel? Was dat ook de sfeer toen?
Ja, het was wel nog wat de periode van de taalstrijd. We wouden voor een stuk toch een dam opwerpen tegen de verfransing van Brussel. En we wou ook een plek waar de Vlaamse Brusselaars zijn eigen cultuur kon beleven. Want dat was daar toen niet. Dus de Ancienne Belgique werd gekocht om een plek te maken voor en door Brusselaars, waar ze zichzelf konden zijn.
Ja. Dat is een mooie start. Gek genoeg gokte Vic Anciot, die toen de bevoegde minister was, op de botaniek. Ja. Helemaal niet op de Ancienne Belgique.
Nee, maar dat was een tactische zet, omdat hij Hij was toen in... Persoons was toen de Franstalige minister die verantwoordelijk was. En de Franstaligen zochten ook een plek in Brussel. En Anciot vermoedde dat als hij te duidelijk zou gaan voor de Ancien Belgique, dat de Franstaligen wel eens zouden zeggen van als de Vlamingen dat willen, dan zal dat wel een goede plek zijn. Dus laat ons die maar pakken. Dus hij zei van nee, we willen heel graag die botaniek. En zo gebeurde. De Franstaligen zeiden, nu gaan wij wel de botaniek pakken. Pak jullie maar dat verloren zaaltje in het centrum van de stad. En dus op die manier heeft heel slim de Vlaamse gemeenschap nu een plek, echt het centrum van de stad. Centraler kan je niet zitten.
Ja. Nu, die eerste jaren waren toch problematische jaren. Hè? Heel veel last van geluidsoverlast. Het was natuurlijk een gebouw dat niet echt aangepast was om de groepen van toen uit te nodigen.
Ja.
Hoe dramatisch is dat geweest voor de opstart van AB?
Heel moeilijk. Het is eigenlijk tot 96, tot de tweede verbouwing, heeft het geduurd. Dus 16, 17 jaar voordat het probleem echt opgelost was. Ja, in het begin, zodra dat je de versterker opendraaide, hadden de buren daar last van. Dat was ook reëel zo.
Mm-hmm.
Dan is er een eerste verbouwing geweest midden in de jaren 80, maar die ook niet echt gewerkt had. Waardoor bij de heropening de politie er al meteen terug stond. En dan is er zelfs een periode geweest waar AB alleen maar wereldmuziek kon programmeren. Wat achteraf wel ook een zegen was, want daardoor gingen we ook wereldmuziek programmeren. En is de programmatie van AB eigenlijk van in het begin altijd zeer breed geweest. Niet alleen maar de poprock waarvoor men ons kent, maar er heeft altijd ook jazz en wereldmuziek gestaan. Maar toen was het omdat het stiller moest.
Wat ook bijzonder is aan de geschiedenis van AB, is dat in de jaren 80, toen behoorlijk wat jongeren geen werk hadden, gewetensbezwaarden waren, in de AB zijn begonnen als eigenlijk concertorganisatoren zonder vooropleiding, zonder veel ervaring, maar met vooral heel veel goesting. Hè? De ploeg die Jari de Meulemeester samenhield, was een beetje te danken aan de jaren 80.
Ja, dus
waar was geen geld en geen middelen waren.
Weinig geld, weinig middelen en heel veel, zoals je zelf zegt, Riedel, mensen met heel veel goesting, die zeiden van, och, je moet me niet betalen als ik hier maar kan werken. En dat is mooi, dat is die pioniersgeest die ervoor gezorgd heeft dat AB vandaag zijn 40ste verjaardag kan vieren. Aan die ploeg hebben we heel veel te danken. En Jari had wel de neus om jonge mensen aan het rond zich te verzamelen en ze ook kansen te geven, want je moet het inderdaad maar doen om aan zo'n jonge ket aan te zeggen van, ja, programmeer maar, want toen ging het toch ook wel over wat geld.
Ja, en het ging over namen als Iggy Pop en Elvis Costello, niet de kleintjes natuurlijk, maar op dat moment ook nog niet de hele grote.
Ja. Ja, we spreken dikwijls over lokale muziek, maar ook internationaal heeft alles en iedereen die ertoe doet vandaag, heeft wel op het podium van de AB gestaan en dikwijls in het begin van hun carrière, waardoor je dikwijls kan zeggen ook van tja, ik was erbij toen Coldplay hier zijn eerste concert deed, om maar een naam te noemen.
Ja. Waar was jij bij?
Het allereerste, ja, mijn allereerste concert was TC Matic, begin jaren 80 denk ik, heel mooie ervaring. Ik ken nu ook nog een concert van een jonge dame, Tanita Tikaram, die nu niet meer actief is, maar...
Maar TC Matic was nog boven de geluidsgrens.
TC Matic ging heel uit, ja. Toen was dat... Ik heb
toen
er nog steeds een kleine toet in mijn oren over gehouden. Ja.
Met alle gevolgen van dien.
A diamond necklace played the pawn, hand in hand some groaned along the long wall. Democracy. Back through the opera glass, you see the pit in the pendulum drawn. Call the meeting room, is coming. Canvas the town and brush the back. Thank you.
hours, the hour was strike the straight quicksilver moon. Carriage across the fog, to step to lamplight cellar tune. The laughs come hard in auld lang syne. The glass was raised to fire and rose the fullness of the wine, the dim last toasting. While at port adieu. A choke of grief, heart hardened I, beyond belief, a broken man, too tough to cry. Surf's up, board a tidal wave. Come about hard and join the young and old. Spring you came, I heard the word, wonderful thing, a children's song.
De Beach Boys met de titelsong uit hun plaat van 1971, Surfers Up. Dirk de Klippeleer, wat trok jou zo aan in deze muziek?
Muziekjes komen en muziekjes gaan, maar de Beach Boys zullen altijd blijven bestaan voor mij. Dus ja, als ik nu één groep, wat is jouw favoriete muziek aller tijden, dan komt de Beach Boys toch wel naar boven. Ik vind dat gezang vind ik hemels. De samenzang van die broertjes. Als broertjes samenzingen is het nog altijd iets anders dan als andere mensen samenzingen. Ik vind Brian Wilson ook absoluut een genie. Brian Wilson is alleen verantwoordelijk voor 20 van de mooiste liedjes ooit geschreven. Hij staat op hetzelfde niveau als de Beatles, maar Lennon en McCartney waren met twee en hij deed alles alleen. En bovendien, hij produced ook alles. En de Beatles hadden een externe producer die hen mooie dingen liet maken, maar hij deed het allemaal zelf. Dus ik vind Brian Wilson misschien wel de grootste nog levende muzikant.
Ja, en was er veel muziek bij jullie thuis?
Dat is een heel interessante vraag. Mijn moeder hield wel van muziek. Ja, mijn moeder luisterde wel naar muziek. Ik denk dat zij me toch wel wat de microben heeft gegeven. En soms naar interessante dingen. Dat ging dan van Rob de Nijs bijvoorbeeld. Maar ze had ook iets met Bob Marley bijvoorbeeld. Dus er was één plaats van Bob Marley die zei... Exodus, die zij heel graag speelde, omdat onze hond dan begon te blaffen telkens als een bepaald belletje in die plaat rinkelde. En dus werd er bij ons veel Bob Marley gedraaid, maar het was vooral om de hond te doen blaffen.
Ah, ja. En in de slagerij, werd daar muziek gespeeld?
We hadden geen slagerij. Mijn vader was vleesverwerker, dus er werden... dode paarden binnengebracht die zij dan tot worsten draaiden. En hij was ook in zijn vrije tijd slachter.
Ja, ja. Ja. Maar zonder muziek?
Mijn pa had zeker niks met muziek. Er was ook niet veel cultuur bij ons thuis. Er was geen gewoonte van te lezen of samen naar tentoonstelling te gaan of samen naar muziek te luisteren. Dat was er zeker niet. Mm-hmm. Dus dat gevoel voor cultuur is veel later dan ook wel gekomen bij mij. Ja.
Heb je dat gemist als kind?
Je weet niet wat je mist natuurlijk als je het niet hebt. Hè. Achteraf gezien... Ja, hoor je dan wel verhalen van anderen die in hun jeugd met hun ouders allerlei dingen gingen doen. Wij deden niet veel, wij gingen ook niet samen op vakantie. Er waren ook de middelen niet voor, of we deden dat gewoon niet. We zijn als kind nooit samen naar het buitenland geweest. Het leven zou er zeker anders uitgezien hebben, maar tegelijkertijd heb je dan de kans om later veel te ontdekken, denk ik dan maar. Lezen wel, hè. Lezen is er wel altijd geweest. Mijn moeder las ook wel en ik heb toch al vrij snel... de microben van het lezen te pakken gekregen. Ook
en wat las je als kind?
Ik ben begonnen met Jommeke, zoals iedereen van mijn generatie. Ik vind De Jacht op een Voetbal nog altijd een van de grote boeken uit de Vlaamse literatuur. Dat meen ik ook echt. Het is echt een heel goed verhaal. Het gaat over verhalen vertellen.
Mm-hmm. Ja, en vandaar... Vind je zo goed aan dat verhaal? Weet je dat nog?
Dat zou ook moeten over... Ik denk dat ik het nog kan navertellen als ik heel diep nadenk, maar het was heel boeiend over een voetbal waar dan een geheime boodschap in was gestoken en dan moest je die voetbal vinden, maar ja, er waren honderden leren voetballen, dus waar kon je dat? Heel boeiend. En vandaar ga je dan naar... Dan ga je de Rode Ridder lezen en dan blijken er ook romans van de Rode Ridder te bestaan en dan ben je snel vertrokken, kom je uit bij Tolkien uiteraard op een bepaald moment. Ja, en ja, als je Tolkien gelezen hebt, ook een van de geweldig boek. Veel herlezen trouwens. Ja. En dan van Tolkien naar The Hitchhiker's Guide to the Galaxy, denk ik mijn eerste boek in het Engels
ook
ooit
een klassieker.
Gelezen. Ook een fantastisch boek. Ja. Geweldig om te lezen. En literatuur is wel iets dat dan altijd bij mij gebleven is. En nog steeds, ik lees nog steeds erg veel.
En wat voor puber was je?
Een stille, wat teruggetrokken, vlucht in de boeken. Ik was helemaal niet sportief. Mijn vriendjes gingen voetbal spelen of gingen samen ravotten. Dat was aan mij niet echt besteed. Ik was ook een moederskindje. Ik ging met mama boodschappen doen. Dat is omgeslagen op mijn 15e. Maar ik had één voordeel. Ik had ooit van een buurman een hele goede leren voetbal gekregen. En dus als er werd gevoetbald, kwamen mijn vriendjes mij wel roepen van... Dirk, ga je niet meer voetballen? Maar dat was niet omwille van mij, want ik kon niet voetballen, maar dat was omwille van mijn voetbal. Dus ik mocht dan ook, kreeg dan meestal de opdracht om aan de lijn te gaan staan en met het vlaggetje te zwaaien. Maar, bon, dus,
maar op je 16e trok je wel naar Londen.
Ja, dus op mijn 15e is er een omslag gebeurd. En van moederskindje ging ik dan plots helemaal de andere richting uit. En inderdaad, in de zomer van 78 ben ik... alleen naar Londen getrokken om... Ja, en dat was een hele boeiende periode in Londen. En voor mij een wereld die openging. Een stuk afscheid nemen van thuis toch al. Zo wat afstand creëren. Ja, en tegelijkertijd voor het eerst in het buitenland. En ja, Londen was toen... De punk was daar volop. Daar gebeurde ontzettend veel, ja.
Ja, voor jou een heel belangrijke uitstap, blijkbaar.
Hele belangrijke uitstap, omdat ik ooit... ik heb daar ook dan David ontmoet, een man die nog steeds in mijn leven erg belangrijk was. Hij was de barman van de jeugdherberg, waar ik op de vloer sliep. Want we hadden geen geld meer om een bed te betalen in de jeugdherberg. En hij had gezegd van, ja, slaap die maar op de vloer, dat is in orde. En dat is eigenlijk altijd een hele goede vriendschap gebleven. En hij heeft zelfs echt wel een belangrijke impact gehad op mijn leven. Op de manier waarop ik nu in het leven sta.
Ja, hoezo?
Ik was nogal een verdrietige tiener. Ik dacht dat de hele wereld tegen mij was. En misschien met wat last van zelfmedelijden. Op een bepaald moment heeft hij tegen mij gezegd... heeft mij toen een brief geschreven vanuit Australië, denk ik. Van, kijk, stop maar met schrijven. Ik wil dat gehuil niet meer horen. Onze vriendschap is gedaan, tenzij dat je anders wordt. En dat was een enorme schok van de man waar ik zo naar opkeek. Hij was ook ouder dan mij. Waar ik echt zo naar opkeek, die mij zei van... als je zo blijft neuten, dan hoeft het niet meer. En dat heeft echt dat heeft gewerkt. Mm, ja. Van, ik denk dat daar de omslag gekomen is, zo rond mijn 17e, van... Je kan ook positief in het leven staan. Dat maakt het allemaal wel wat makkelijker.
En ik moet er iets van maken.
Ik moet er iets van maken, ja.
Je trok ook naar de universiteit.
Ja.
Hoe evident was dat?
Totaal niet evident. Dat was tegen de familietraditie in. Ik had een nicht die tot haar 16e gestudeerd had. En dat was de intellectuele van de familie. Uh-huh. En ik herinner mij ook nog, toen ik thuis vertelde van ik ga naar de universiteit, dat mijn moeder zei van, Dirk... onze stand doet dat niet. Dus ik heb echt wel moeten vechten en overtuigen om dat te mogen doen. Ik had gelukkig een hele goede vriend die mij daarin steunde. Maar het is voor mijn moeder eigenlijk een slag geweest. Die is dat nooit helemaal te boven gekomen.
And steel are warm, drying in the color of the evening sun. Tomorrow's rain why she stays away. Something in our minds always stays. To clinch a lifetime's argument, nothing come from violence, and nothing ever could. Almost born beneath an angry star, as we forget how fragile we are. On and on the rain will fall, like tears from a storm, like tears from a storm.
Met Fragile, en hij zong dit in Italië in 2001 in zijn eigen huis, want daar heeft hij een prachtig huis en daar heeft hij mensen uitgenodigd om een concert te geven. Dat was op 9/11 2001, en Dirk de Klippeleer, jij was daarbij.
Ja, ik was toen directeur van zijn Belgische plaatfirma en hij wou een live plaat opnemen voor in zijn tuin voor een beperkt gezelschap en alle directeuren van Europa werden uitgenodigd en dat was natuurlijk een grote eer om daarbij te mogen zijn. Maar ja, het werd tegelijkertijd de meest onwaarschijnlijke avond die je ook maar kan voorstellen. Het vliegtuig landde, mijn assistenten belden van ja, Dirk, je moet direct terugkomen, want de Palestijnen hebben New York aangevallen. Niemand wist wat er gebeurde, dus het was totale paniek ook daar in Italië. Maar bo, dan ga je toch naar het huis van Sting. Je komt daartoe, de eerste boodschap was van ja, het concert zal niet doorgaan gezien de gebeurtenissen. Maar er waren mensen van over heel de wereld. Veel Amerikanen die geen contact kregen met thuis. Dus dat was ook op die plek was dat heel raar. Je zit op een van de mooiste plekken ter wereld. Toscanië, sterrenhemel, warme zomernacht. En dan gebeurt zoiets. En dan op een bepaald moment wordt dan gezegd van kijk, Sting wil jullie even toespreken. Dus we zaten er allemaal. Hij komt het podium op en zegt van kijk, een van mijn goede vrienden zit in een van die torens. Ik weet niet wat er gebeurd is, dus je begrijpt dat ik nu geen concert kan geven. Dus hij heeft dan toch zijn muzikanten op het podium geroepen. En gezegd, kijk, we gaan één nummer voor jullie spelen als dank dat jullie er waren. Maar dan, helaas, hey, dan, ik kan dit niet doen. En dan heeft hij, ik krijg er nog kippenvel van, Do the Russians Love Their Children Too gespeeld. En hij had gevraagd van niet te applaudisseren op het einde van het nummer en hij zou weggaan. Maar het publiek is dan heel zachtjes toch beginnen applaudisseren en ja, er moet bij hem iets geklikt zijn en hij is dan toch beginnen verder spelen. een heel ander repertoire dan wat hij normaal speelt. Heel veel rustige nummers. En hij heeft dan, denk ik, anderhalf uur gespeeld. En naast mij zat een meisje van een Amerikaans televisiestation die heel de tijd aan het wenen was, omdat ze, ja, ze kon geen contact krijgen met haar ouders. Maar tegelijk, ja, is daar zo'n mooi concert bezig onder een Toscaanse sterrenhemel. Dus dat was zeer... Ja, het mooiste en het ergste tezamen bijna.
Mm-hmm. En dit zei hij ook voor hij Fragile zong.
Just like to say a few words before we start. This was supposed to be a very joyous occasion tonight. Because of the horrific events of today, it simply can't be a joyous occasion. And it's difficult for all of us. I'm angry. I'm confused. I'm frightened. And I don't really want to give this meaningless act of violence any credence. It's totally and utterly pointless. We'll sing this song for those people who've lost their lives. Thank you.
Touché.
Ja, dit is wat Sting toen zei op die 9-11. Wat heeft dat bij jou veranderd?
Dat was het, ja, een ongelooflijk moment. Heeft het mijn leven veranderd? Het heeft alles in ieder geval in een soort van perspectief gesteld. Het is fantastisch, het leven is mooi, maar tegelijkertijd moet je toch wel altijd, ja, bewust zijn van... Ja, het kan plots stoppen of
Dat was 2001.
Ja.
14 jaar later waren er de aanslagen in Parijs, voornamelijk ook de Bataclan, wat jou denk ik ook wel enorm moet geraakt hebben. Ja. Zo'n aanslag in een concertzaal, tijdens een concert waar ontzettend veel mensen zijn gestorven. Nog een jaar later was Brussel aan de beurt. Er was na de Bataclan ook die onwaarschijnlijke lockdown in Brussel. Toen zat het ineens dichter op ons vel, hè?
Ja.
Hoe heb jij dat beleefd?
Wel, voor ons als AB, voor de ploeg van AB, was dat heel bijzonder. Omdat je inderdaad meteen, nadat de Bataclan gebeurde, kwamen de media naar ons. Omdat een Bataclan, AB, gelijkaardige zalen, en iedereen vroeg van, tja, hoe zit dat nu met jullie, wat gaan jullie doen? En ook daar weer heel mooi te zien hoe dat die ploeg dan toch gaat samenhangen. Maar tegelijkertijd, op het moment dat je dan het bericht krijgt van mannen, jullie staan, en dat werd ons bevestigd door mensen uit politiekringen, we hebben lijsten gevonden waar de naam van de AB op staat. Ja, dan denk je van, wow, wat is dit? De week na de aanslag was er onder andere een concert van Marilyn Manson, waar ik in de zaal sta en denk van, oh, wat als er bij ons iets gebeurt, want je mag hier nog zo goed... je mag security checks doen en zo. Als er iemand iets wil doen, dan zal die iemand iets doen. Dus je beseft tegelijkertijd dat je verantwoordelijk bent voor 2000 mensen, maar ja, je kan daar op zich ook niet zoveel aan doen als je best doet. En dan de lockdown zelf natuurlijk, was een hele pijnlijke periode, net op het moment dat Brussel nood had aan muziek, aan leven, dan gaat die stad dicht. En dat was denk ik wel de donkerste periode misschien wel uit de geschiedenis van AB, omdat je bent dicht, je moet concerten schrappen, wat op zich al moeilijk is, maar tegelijkertijd voel je van, dat is nu net wat mensen nodig hebben. En daarom ook dat we dan na de aanslagen in Brussel, een half jaar later, heeft die hele ploeg ook wel echt gezegd van, nee, nu gaan we niet dicht, nu gaan we... voort. Dus dat was op een rare manier een positievere periode na de aanslagen in Brussel dan na de aanslagen in Parijs.
Ja. Je bent ondertussen 8 jaar directeur van AB. Hè? En dat telefoontje dat je toen kreeg om jou te melden dat je de directeur zou worden, dat is het hoogtepunt uit jouw carrière tot nog toe.
Toch wel, absoluut. Directeur mogen worden van iets als AB was voor mij toch wel... ongelooflijk. Ik vond dat een fantastisch moment toen de voorzitter mij belde op een vrijdagavond en zei van, wij hebben voor jou gekozen, omdat je weet dat je mag gaan meewerken aan iets wat zo belangrijk is in de muziek, maar ook voor heel veel mensen. AB produceert gelukkige momenten voor veel mensen en ik vond het ongelooflijk om daar deel van te mogen gaan uitmaken.
Ja. De zeer passionele visionair Jari de Meulemeester werd na 30 jaar zijn leven te hebben gegeven aan AB vervangen door een coole manager, werd toen gezegd. Heeft jou dat geraakt?
Ja, want ik ben geen coole manager. Ik ben een manager die ervaring heeft met het leiden van bedrijven en men zocht dat toen ook wel. Dus ik had wel een aantal competenties die je dan als manager kan omschrijven. Maar ik ben tegelijkertijd ook een heel passioneel muziekmens. Ik ben heel passioneel met mijn job bezig. Dus er was een verandering in stijl, die was gezocht. Maar ik word op zich niet graag weggezet als een coole manager. Mm.
Nu, het waren ook de woorden van Jari de Meulemeester. Hè. Die zei dat jij op een zeer goed moment kwam. Want de toekomst zou juridisch en fiscaal zeer ingewikkeld worden. Had hij gelijk?
De toekomst is juridisch en fiscaal niet ingewikkelder dan daarvoor. Er zijn een aantal vragen die op ons afkomen. Maar ik denk vooral dat we erin geslaagd zijn de voorbije jaren om AB veel meer aansluiting te laten vinden bij die stad. Of ook bij de problematiek rond mobiliteit in die stad, alles rond duurzaamheid. Ik denk dat we van een van de beste concertplekken ter wereld, we zijn nog steeds een van de beste concertplekken ter wereld, maar tegelijkertijd zijn we meer wat ik in het begin zei, dat maatschappelijk project geworden, dat zich bewust is van zijn omgeving en daar een impact op wil hebben.
Ja. Moet je iets als de AB ook runnen als een bedrijf?
Toch wel. Het is een kleine KMO met 50 medewerkers, met een omzet van 13 miljoen euro. En we moeten 80% van onze eigen omzet genereren. We krijgen subsidies van de Vlaamse overheid. Maar als je elk jaar 10 miljoen eigen inkomsten moet halen, dan moet daar toch een zekere professionaliteit in zitten. En in die zin zijn we ook voor een stuk een commerciële instelling natuurlijk.
Wat je zegt, je had al een hele carrière binnen de muziekwereld, hè, bij EMI en bij Universal. Een carrière van 20 jaar op dat moment. Ja. In totaal nu 30 jaar. Als ik even terugtel, dan was jij 29 toen je algemeen directeur werd van EMI. Dat is piepjong, hè. Was dat een vloek of een zegen?
Een zegen achteraf gezien. Toen voelde het soms aan als een vloek. Het was eigenlijk een raar verhaal, omdat de toenmalige directeur Guy vertrok wat onverwacht naar Amerika. Men zocht iemand nieuw. En de toenmalige verantwoordelijke voor Europa was een Fransman. Die kwam naar mij en zei, kijk, zegt hem, er zal iemand anders komen die iemand wil niet. Ik weet niet meteen wie dat ik moet doen. Ik zal het dan maar aan jou vragen. Maar ik geloof niet dat je het kan. Dus dat was een wat moeilijke start. En misschien daardoor dan die gebetenheid om te tonen van, ik kan het wel. En inderdaad, 29 en een ploeg van 60 mensen moeten gaan leiden. Maar gelukkig was dat de goede periode van de muziekindustrie. We hadden heel veel lokale artiesten, de Rachel, Soul Sister. Dat draaide wel goed. Dus daar heb ik veel geluk gehad, denk ik. En dan is het leren met vallen en opstaan. Want een bedrijf zijn mensen. Een bedrijf is niks anders dan dat. Hè. Er zijn ook de muren en er is ook het product dat je verkoopt. Maar uiteindelijk gaat het over de mensen. En daarvoor verantwoordelijk zijn en een groep mensen leiding geven, dat moet je leren. En dus ik zal in het begin wellicht alle mogelijke fouten gemaakt hebben, maar met vallen en opstaan raak je er wel.
Ja, want je hebt ook een coachingbedrijf gehad, hè?
Ja.
Om managers te helpen in hun functie. Wat heb je daar zelf uit geleerd? Als je dus nu heel kort moet zeggen, wanneer je een goede manager bent, wat zijn de richtlijnen?
Luisteren.
Luisteren naar die mensen.
Ja. Dat is eigenlijk de grootste. Er zijn heel veel managementboeken geschreven. Maar eigenlijk is het enige goede advies, luister naar wat mensen vertellen. Probeer niet alles zelf te doen, want mensen weten meestal wel wat er moet gebeuren.
Ja. En dan daarop inspelen?
En dan daarop inspelen, daarmee aan de slag te gaan. En dan op een bepaald moment moet je als manager ook wel keuzes maken natuurlijk. Het is niet zo dat je alles maar moet laten gebeuren. Als je naar mensen luistert, kunnen er ook verschillende meningen ontstaan. En dat is ook goed. Maar dan heb je ook als manager en met je managementploeg, want je bent niet alleen, ook toch wel de plicht om af en toe te zeggen, en dat is de richting waar we ingaan. We zullen jullie vertellen waarom we die richting kiezen.
Senza il ridice
Fragment uit de opera Orfeo en Euridice van Christoph Gluck. Dirk de Klippeleer, ja, klassieke muziek, ook voor een directeur van de AB.
Absoluut. Ik ga veel naar klassieke muziekconcerten. En dat voelt dan aan als mijn oren een warm bad geven na het toch wel veel gitaargeweld en luide muziek in AB. Dan kan ik echt wel genieten van de sfeer in een klassiek concert ook, die totaal anders is natuurlijk. De sfeer in Flagey is totaal anders dan de sfeer in AB.
En deze opera was te horen in De Munt een aantal jaren geleden, in die waanzinnige regie van Romeo Castellucci.
Ja.
Die heb je daar gezien?
Ja, en dat was echt een zeer intense emotionele beleving. Hè. Dus wat men heel slim gedaan had bij het begin van de opera, en dat zag je op een scherm op de achtergrond, vertrekt er een auto in Brussel die heel België, Vlaanderen lijkt rond te rijden. En je weet niet goed waarom, maar dan tegen het einde van de voorstelling, ik ga nu heel kort de bocht, door de bocht arriveert die camera live in een ziekenhuis. En dan wandelt hij naar een bed van een mevrouw die het locked-in syndroom heeft. Dus die zeer bewust is, maar die niks meer kan doen met haar lichaam. Die gevangen zit in haar eigen lichaam. En dat is ook het thema van deze opera, waar, dus door om te kijken, verbandt zij haar lieveling voor eeuwig en altijd om in de hel te blijven.
Mm-hmm.
En dat was zo slim gedaan, dat was zo straf gedaan, omdat je bij dit nummer dat we nu hoorden het beeld van die vrouw zag die alleen maar met haar ogen kon, en die wist wat er gebeurde, die wist dat er op dat moment in De Munt honderden mensen zaten te kijken naar die opera met deze prachtige melodie. Ja, dan is kunst, ja, op zijn mooiste en op zijn emotioneelste.
Mm-hmm.
Heel straf moment.
Welke andere kunstvormen raken jou nog meer, behalve de muziek?
Ik kan waanzinnig ontroerd worden als ik voor een schilderij sta dat mij raakt. En dan,
ja. Zoals?
Ja, dan kom je voor mij meteen uit bij Caravaggio. Die denk ik, ik vind nog steeds een van de, zo niet de grootste. En als je in een kerk in Rome gaat staan voor een schilderij wat voor die kerk geschilderd is, en dan is dat ongelooflijk emotioneel. Ik heb ooit bijna een week in Rome rondgelopen in de voetsporen van Caravaggio, overal de plekken bezocht waar hij gewoond, gewerkt, geleefd had en waar zijn schilderijen nog steeds hangen. En dat is een fantastische manier om Rome te ontdekken.
De documentaire ook gezien over Caravaggio?
Er zijn er een aantal geweest. Hij heeft
de
natuurlijk,
Soul en de Blot, die ja, vorig jaar is gemaakt.
Hij heeft natuurlijk een heel interessant, boeiend leven gehad. Ah. Hij was ook was geen mooi mens. Caravaggio heeft gemoord. Hij was waarschijnlijk... Hij had seks met alles en iedereen, wat op zich wel kan. Maar hij heeft een moord gepleegd, dus op de vlucht moeten gaan. Heeft dan uiteindelijk ook maar heel kort geleefd, is maar voor een 30 geworden. Dus ook daar heb je weer die tegenstelling tussen zo'n, ja, toch wel niet zo'n goed mens, die dan die prachtige, prachtige kunst produceert.
Ja. The Soul and the Blood van Jesus Lambert, een documentaire die vorig jaar is gemaakt en bekroond, zeker eens bekijken, over Caravaggio. Ik heb nog muziek uit de film The Shining, die legendarische film van Stanley Kubrick, met de weerzinwekkende Jack Nicholson, ja, natuurlijk. Waarom is dat een film die jou is bijgebleven?
Onwaarschijnlijke acteerprestatie van die Jack Nicholson. Ik denk dat hij de grootste was van zijn generatie. Die waanzin die van het scherm afdruipt. Ik ben ook zelden zo bang geweest in een film, moet ik bekennen. Echt een heel bangmakende film. En ik had toen het geluk om met een vriendin te zijn die ik op zich wel zag zitten. Ik had er een oogje op en die was zo mogelijk nog banger dan ik. En bij elke scène kroop die dichter tegen mij aan. Dus dat was wel een...
Dat helpt.
Dat helpt om er doorheen te geraken.
Het beeld van die meisjes in de gang, hè? Dat was het, hè?
Dat was ja, het.
Ja. En dan deze muziek erbij maakt het helemaal af. Het zijn vrouwen die deze soundtrack hebben geschreven van The Shining. Zometeen praat ik verder met de directeur van de jarige AB, Dirk de Klippeleer. Zometeen na het nieuws van 12 uur. Ik vertel er de namen nog even bij. Dat zijn Wendy Carlos en Rachel Elkind. De vrouwen die de soundtrack van The Shining hebben geschreven. Tot zo.